Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 318 en wij lezen samen Lucas hoofdstukken 13 tot en met 16 en Spreuken hoofdstuk 26 versen 10 tot en met 12. Hiervoor gebruiken wij de Widdieport-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, we hebben nog altijd het genoegen om samen te lezen in het Evangelie volgens de heilige Lucas. Laten wij daar onmiddellijk invliegen, na natuurlijk eerst samen gebeden te hebben. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lucas hoofdstuk 13. Gelijkenis van een vijgenboom zonder vruchten. Op dat ogenblik kwamen er mensen bij hem met het bericht over de Galileërs van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had vermengd. Hij zei daarop: denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileërs, omdat hun dit is overkomen? Geen sprake van. Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen. Of die 18 die gedood werden toen de Siloam-toren instortte. Denkt u dat zij schuldiger zijn geweest dan alle andere inwoners van Jeruzalem? Geen sprake van. Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen. Hij vertelde deze gelijkenis. Iemand had in zijn wijngaard een vijgenboom staan. Hij kwam kijken of er vruchten aan zaten, maar vond er geen. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: dit is nu al het 3e jaar dat ik kom kijken of er aan deze vijgenboom vruchten zitten en er geen vindt. Hak hem maar om. Waarom zou hij de grond nog verder in beslag nemen? De wijngaardenier antwoordde: mijn heer, laat hem dit jaar nog staan, zodat ik de grond eromheen kan omspitten en bemesten. Wie weet draagt hij dan volgend jaar vrucht. Zo niet, hak hem dan maar om. Genezing van een kromgebogen vrouw op Sabbat. Eens gaf hij op Sabbat onderricht in een synagoge. Daar bevond zich een vrouw die al 18 jaar leed onder een geest die haar ziek maakte. Ze liep krom en was niet in staat zich op te richten. Jezus zag haar en sprak haar aan. Vrouw, zei hij, u bent van uw kwaal verlost. Hij legde haar de handen op en onmiddellijk rechte zij haar rug en ze prees God. Geërgerd omdat Jezus op Sabbat iemand genezen had, zei de voorzitter van de synagoge tegen de menigte: 6 dagen zijn er om te werken. Dan kunt u komen om u te laten genezen, niet op Sabbat. De Heer gaf hem dit antwoord: Huichelaars, ieder van u maakt toch op Sabbat zijn os of ezel los van de voerbak om hem te drinken te geven. Moest deze dochter van Abraham dan op Sabbat niet losgemaakt worden van de boeien waarmee de Satan haar al 18 jaar geleden heeft vastgebonden? Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd en verheugde de hele menigte zich over alle prachtige dingen die door hem tot stand kwamen. Gelijkenis van een mosterdzaadje en van zuurdeesem. Hij zei toen: Waarop lijkt het koninkrijk van God? Waarmee kan ik het vergelijken? Het lijkt op een mosterdzaadje dat iemand in zijn tuin zaaide. Het groeide op en werd een boom. En de vogels van de hemel kwamen in zijn takken nestelen. Nog eens zei hij: Waarmee kan ik het koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op zuurdeesem, die door een vrouw in 3 maten meel werd verwerkt, totdat het er helemaal van doortrokken was. Verder naar Jeruzalem. Hij trok verder door steden en dorpen, waar hij onderricht gaf, onderweg naar Jeruzalem. De nauwe en de dichte deur. Iemand vroeg hem: Heer, zijn het er maar weinig die gered worden? Hij zei tegen de mensen: Doe wat u kunt om door de nauwe deur binnen te komen, want ik verzeker u, velen zullen proberen binnen te komen, maar er niet in slagen. Vanaf het moment dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft afgesloten, zult u buiten moeten blijven. U zult op de deur gaan bonzen en roepen: Heer, doe open! En hij zal u antwoorden: Ik ken u niet. Waar komt u vandaan? Dan zult u zeggen: We hebben met u gegeten en gedronken, en in onze straten hebt u onderricht gegeven. En hij zal tegen u zeggen: Ik ken u niet. Waar komt u vandaan? Ga weg, allemaal, bedrijvers van onrecht die u bent. Dat zal een gejammer zijn en een tandengeknars. Als u Abraham en Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, terwijl u eruit gegooid wordt, dan zullen ze komen van oost en west, van noord en zuid, en aan tafel gaan in het koninkrijk van God. Let op, laatsten zullen eersten zijn, en eersten zullen laatsten zijn. Een profeet moet sterven in Jeruzalem. Op dat ogenblik kwamen enkele fariseeën naar hem toe. Gaat u maar liever hier vandaan, zeiden ze, want Herodes wil u doden. Hij zei tegen hen: Ga het die vos maar vertellen. Vandaag en morgen drijf ik demonen uit en verricht ik genezingen. De 3e dag is de dag van mijn voltooiing. Maar vandaag, morgen en overmorgen moet ik nog verder trekken, want het past niet dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot haar gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen niet onder mijn hoede willen nemen, zoals een kip haar kuikens onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Uw huis wordt aan u overgelaten. Ik zeg u zult mij niet meer zien tot het moment waarop u zegt: Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hoofdstuk 14. Genezing van een waterzuchtige op Sabbat. Op een Sabbat ging hij bij een van de leiders van de Farizeeën thuis eten. Zij letten scherp op hem. Opeens stond iemand voor hem die waterzucht had. Daarop vroeg Jezus de wetgeleerden en Farizeeën: mag men op Sabbat iemand genezen of niet? Maar ze hielden zich stil. Hij nam de man bij de hand, genas hem en liet hem gaan. Toen zei hij tegen hen: wie van u zou, als zijn zoon of zijn os in een put valt, die er niet meteen uithalen, ook al is het Sabbat? Zij konden daar niets tegen inbrengen. De ereplaats. Omdat hij zag hoe de genodigden de ereplaatsen uitzochten, hield hij hun een gelijkenis voor. Wanneer u op een bruiloft bent genodigd, ga dan niet op de ereplaats zitten. Misschien heeft de gastheer iemand uitgenodigd die belangrijker is dan u. En dan zal hij naar u toekomen en zeggen: sta uw plaats aan hem af. Vol schaamte moet u dan achteraan gaan zitten. Ga liever, als u ergens uitgenodigd bent, achteraan zitten. Dan zal de gastheer naar u toekomen en zeggen: vriend, kom meer naar voren. Dat zal een eer voor u zijn in het oog van al uw disgenoten. Iedereen immers die zich verheft, zal vernederd worden. Maar wie zich vernedert, zal verheven worden. De gasten. Hij zei ook nog, nu tegen zijn gastheer: wanneer u 's middags of 's avonds een feestmaal geeft, roep dan niet uw vrienden bij elkaar, of uw broers, of uw familie, of rijke buren. Die zouden u op hun beurt uitnodigen om iets terug te doen. Nodig liever, als u een feest aanricht, armen uit, gebrekkigen, kreupelen en blinden. Wat een geluk voor u dat zij er niets tegenover kunnen stellen. Want het zal u teruggegeven worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Gelijkenis van een feestmaal. Een van de disgenoten die dit hoorde, zei tegen hem: wat een geluk als je eten mag in het koninkrijk van God. Hij zei tegen hem: iemand gaf eens een groot feestmaal, waarvoor hij veel mensen had uitgenodigd. Tegen de tijd dat de maaltijd kon beginnen, stuurde hij zijn slaaf erop uit om tegen de genodigden te zeggen: kom, alles staat nu klaar. Maar opeens begonnen ze zich allemaal te verontschuldigen. De een zei tegen hem: ik heb een akker gekocht en die moet ik dringend gaan bekijken. Ik verzoek u mij te verontschuldigen. Een ander zei: ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze nu proberen. Ik verzoek u mij te verontschuldigen. Weer een ander zei: ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Bij zijn thuiskomst bracht de slaaf zijn meester hiervan op de hoogte. Toen werd de heer des huizes woedend en zei tegen de slaaf: vlug, ga de straat op, de stegen van de stad in, en breng de armen, de gebrekkigen, de blinden en de kreupelen hier binnen. Mijn heer, zei de slaaf, uw bevel is al uitgevoerd en er is nog steeds plaats. Daarop zei de heer tegen de slaaf: ga dan de wegen en het land op en dwing hen binnen te komen, zodat mijn huis vol raakt. Want ik verzeker u, geen van die mensen die genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven. De ware leerling. Grote drommen mensen trokken met hem mee. Hij richtte zich tot hen en zei: wie naar mij toekomt, moet zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven verfoeien. anders kan hij geen leerling van mij zijn. Hij moet zijn kruis dragen en mij volgen, anders kan hij geen leerling van mij zijn. Als een van u een toren wil bouwen, gaat hij er toch eerst eens voor zitten om de kosten te begroten, om te zien of hij het werk kan voltooien. Want anders, als hij wel het fundament legt, maar de bouw niet kan afmaken, zal iedereen die het ziet hem uitlachen en zeggen: hij begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet. Of als een koning ten oorlog trekt tegen een andere koning, dan gaat hij er toch eerst eens voor zitten om te beraadslagen of hij sterk genoeg is om met 10.000 man op te trekken tegen de ander, die met 20.000 man op hem afkomt. Als dat niet zo is, stuurt hij, terwijl de ander nog ver weg is, een gezantschap naar hem toe, om naar de vredesvoorwaarden te vragen. Zo moet ieder van u afstand doen van alles wat hij bezit, anders kan hij geen leerling van mij zijn. Kortom, zout is iets kostelijks, maar als het zijn kracht verliest, kan het onmogelijk weer zout gemaakt worden. Dan deugt het niet voor op het land en ook niet voor in de mest. Je kunt het weggooien. Wie oren heeft om te horen, moet horen. Hoofdstuk 15. Kritiek op Jezus' omgang met zondaars. Telkens kwamen alle tollenaars en zondaars naar hem luisteren. De fariseeën en schriftgeleerden spraken daar schande van en zeiden: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Gelijkenis van een verloren schaap en een verloren drachme. Maar hij vertelde hun deze gelijkenis: als een van u 100 schapen heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de 99 andere schapen in de eenzaamheid achter om op zoek te gaan naar het verloren schaap, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, neemt hij het vol blijdschap op zijn schouders. Thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren en zegt hun: deel in mijn blijdschap, want ik heb mijn verloren schaap weer teruggevonden. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of als een vrouw die 10 drachmen heeft, er één verliest, steekt ze dan niet een lamp aan, veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die drachme vindt. En als zij die gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren en zegt: deel in mijn blijdschap, want de drachme die ik verloren had, heb ik teruggevonden. Zo zeg ik u, is er blijdschap bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Gelijkenis van een vader met 2 zonen. Hij zei: iemand had 2 zonen. De jongste zei tegen zijn vader: vader, geef mij mijn deel van de erfenis. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Niet lang daarna vertrok de jongste zoon met al zijn bezit naar een ver land, waar hij het verkwiste in een losbandig leven. Toen hij alles opgemaakt had, kwam er een zware hongersnood over dat land, en ook hij begon gebrek te lijden. Hij zwierf rond tot hij in dienst trad bij een van de inwoners van dat land. Die stuurde hem het veld in om varkens te hoeden. Graag had hij zijn honger gestild met het voer dat de varkens aten, maar niemand gaf hem wat. Toen kwam hij tot zichzelf en zei: zoveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed, en ik verga hier van de honger. Ik ga terug naar mijn vader. Ik zal hem zeggen: vader, Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. Behandel mij als een van uw dagloners. En hij ging terug naar zijn vader. Toen hij nog ver van huis was, zag zijn vader hem al en werd ontroerd. Snel liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei de zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal vlug de mooiste kleren en trek ze hem aan. Doe een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. Haal het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden. En het feest begon. Maar zijn oudste zoon was nog op het land. Toen hij naar huis kwam, hoorde hij muziek en dans. Hij riep een van de knechten en vroeg wat er te doen was. Die antwoordde, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Toen werd hij kwaad en hij wilde niet binnenkomen. Daarop kwam zijn vader naar buiten en probeerde hem tot andere gedachten te brengen. Maar hij gaf zijn vader ten antwoord. Ik dien u nu al zoveel jaren en nooit heb ik een gebod van u overtreden. Maar mij hebt u nog nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen met hoeren heeft verbrast, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Maar hij zei, jongen, jij bent altijd bij me en alles wat ik heb is van jou. We moeten feest vieren en blij zijn, want die broer van je was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden. Hoofdstuk 16. Gelijkenis van een onrechtvaardige rentmeester. Spreuken over God en de geldduivel. Hij zei ook, nu tegen zijn leerlingen, een rijk man had een rentmeester, maar hij kreeg klachten dat hij zijn bezit verkwiste. Hij riep hem bij zich en zei, wat hoor ik daar over u? Ik wil dat u rekenschap aflegt, want zo kunt u geen rentmeester blijven. De rentmeester zei bij zichzelf, wat moet ik doen? Mijn heer ontneemt mij het beheer. Spitten kan ik niet. En bedelen, daar schaam ik me voor. Ik weet al wat ik moet doen om te zorgen dat ze me na mijn ontslag als rentmeester in hun huis ontvangen. Eén voor één liet hij de pachters van zijn heer bij zich komen. Tot de eerste zei hij, hoeveel ben je mijn heer schuldig? Die antwoordde, 100 vaatjes olijfolie. Hij zei, hier is het contract, ga zitten en maak er vlug 50 van. De volgende vroeg hij, en jij, hoeveel ben jij hem schuldig? Die antwoordde, 100 zakken tarwe. De rentmeester zei tegen hem, hier is je contract, maak er 80 van. De heer prees de gewiekste aanpak van de onrechtvaardige rentmeester. De kinderen van deze wereld gaan onderling immers handiger te werk dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie, maak je vrienden met behulp van de geldduivel. Als die je dan ontvalt, zullen ze je ontvangen in de eeuwige tenten. Wie betrouwbaar is, is betrouwbaar in het klein en in het groot. En wie in het klein onrecht doet, doet het ook in het groot. Als jullie met de geldduivel onbetrouwbaar zijn geweest, wie zal jullie dan het ware goed toevertrouwen? en als jullie niet te vertrouwen zijn geweest met andermans goed. Wie zal jullie dan toevertrouwen wat jezelf toebehoort? Geen knecht kan twee heren dienen, want hij zal of de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt niet tegelijk God dienen en de geldduivel. Ware gerechtigheid. De fariseeën die op geld belust zijn, hoorden dit alles en lachten hem uit. Hij zei tegen hen: U wilt bij de mensen voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat de mensen hoogschatten, is een gruwel in Gods oog. De wet en de profeten gaan tot Johannes. Sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd en iedereen staat te dringen om er binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat een letter van de wet vervalt. Wie zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt echtbreuk. En ook wie trouwt met een vrouw die door haar man verstoten is, pleegt echtbreuk. Lazarus en een rijke man. Er was een rijk man die gekleed ging in purper en het fijnste linnen en elke dag uitbundig feest vierde. Aan zijn poort lag een zekere Lazarus. Hij was arm en zat onder de zweren. Hij had graag zijn honger gestild met wat er van de tafel van de rijke op de grond viel. Maar nee, de honden kwamen en likten aan zijn zweren. Toen kwam de arme te sterven. De engelen droegen hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf en werd begraven. In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op en zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot. Vader Abraham, riep hij, heb medelijden met me. Stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers nat te maken met water en er mijn tong mee te verkoelen, want ik lijd hevig in dit vuur. Maar Abraham zei, Kind, vergeet niet dat jij het heel je leven goed hebt gehad en Lazarus altijd slecht. Nu wordt hij hier getroost en jij lijdt pijn. Bovendien, er gaapt tussen ons en jullie een diepe kloof. Al zou iemand van hier naar jullie willen oversteken, hij zou het niet kunnen. Evenmin kan iemand van daar naar ons komen. Maar de rijke zei, Dan, vader, vraag ik u hem naar mijn ouderlijk huis te sturen, want ik heb nog 5 broers. Laat hij hen gaan waarschuwen, zodat zij niet eveneens terechtkomen in dit oord van pijn. Maar Abraham zei, Ze hebben Mozes en de profeten, daar moeten ze naar luisteren. Maar hij zei, Nee, vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toekomt, dan zullen ze zich bekeren. Maar Abraham antwoordde, Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden opstaat. Spreuken hoofdstuk 26, versen 10 tot en met 12. Zoals een schutter die iedere voorbijganger treft, is hij die een dwaas en een dronkaard in dienst neemt. Zoals een hond die naar zijn braaksel terugkeert, is de dwaas die zijn domheid herhaalt. Zie je een man die wijs is in zijn eigen ogen, dan is er meer hoop voor een dwaas dan voor hem. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 318 en we hebben zo net samen gelezen Lucas hoofdstukken 13 tot en met 16 en Spreuken hoofdstuk 26 versen 10 tot en met 12. Wij sluiten vandaag af met een citaat van de heilige Augustinus. De Heer heeft ook iets heel toepasselijks te zeggen over een vruchteloze boom. Kijk, ik kom er nu al 3 jaar. Omdat ik er geen vruchten aan vind, zal ik hem omhakken, zodat hij mijn akker niet meer blokkeert. De tuinman komt tussen beiden. Deze boom is het menselijk ras. De Heer bezocht deze boom in de tijd van de aartsvaders, alsof het eerste jaar was. Hij bezocht hem in de tijd van de wet en de profeten, alsof het tweede jaar was. Hier zijn we nu. Met het evangelie is het derde jaar aangebroken. Nu is het alsof hij gekapt had moeten worden. Maar de barmhartige bemiddelt bij de barmhartige. Hij wilde laten zien hoe barmhartig hij was. En dus kwam hij voor zichzelf op met een smeekbede om genade. Laten wij hem staan, zegt hij, ook dit jaar. Laten we er een greppel omheen graven. Mest is een teken van nederigheid. Laten wij er een lading mest op aanbrengen. Misschien draagt het dan vrucht. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 318. Morgen op dag 319... is het tijd voor Lucas hoofdstukken 17 tot en met 19 en Spreuken hoofdstuk 26 versen 13 tot en met 16. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.